vergeten ben te zeggen net, is qua bijbelgedeelte. Dit is voor mij de eerste keer dat ik spreek. Als startpunt heb ik een bijbelgedeelte gepakt uit het bijbelrooster van de Protestante Kerk. En dat is het gedeelte van de balk en de splinter. Wees dan barmhartig, zoals ook uw vader barmhartig is. Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden. Veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden. Laat los en u zult losgelaten worden. Geef en aan u zal gegeven worden. Een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven. Want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Hij sprak tot hen in een gelijkenis. Een blinde kan toch niet een blinde op de weg geleiden? Zullen zij niet beide in een kuil vallen? Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn. Waarom ziet u wel de splint in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of hoe kunt u tegen uw broeder zeggen, broeder, laat toe dat ik de splinter die in uw oog is eruit haal, terwijl u zelf de balk in uw oog niet ziet? Huichelaar, haal eerst de balk uit uw eigen oog, en dan zult u goed kunnen zien om de splinter die in het oog van uw broeder is eruit te halen. Poeh, wat een bijbelgedeelte, hè? Wat valt jullie op als je dit zo leest? Wat zijn de dingen die bij jullie eruit springen? We zijn een kleine gemeente, hoorde ik net. Dus ik hoop ook dat we met elkaar een beetje gesprek kunnen hebben over. Directe beeldspraak, hè? Het is ook een uitdrukking in Nederlandse taal geworden, hè? Het is buiten de kerk. Ja. Wat valt er nog meer bij mensen op? Barmhartigheid? Ja, geven. Vergeven wordt je rijk. Het klinkt ook een soort omgekeerd koninkrijkachtige. Nog al. Ja, dus niet bezig zijn met oordeel, maar met leven. En je maakt ook de link naar de boom van kennis van goed en kwaad. Ja. Ik zie jou lachen. Wat gaat er bij jou op? Oké. Toen ik het las, toen kwam bij mij eigenlijk een soort verlangen omhoog van ja, dat wil ik. Ik wil leven zonder oordeel. Fantastisch. Wat een mooie manier van leven. Stelt Jezus voor. En tegelijkertijd voelde ik ook wel een soort zwaarte. Ik dacht, als ik heel eerlijk ben en naar mijn eigen leven kijk, ik oordeel soms wel eens hoor. Ik weet niet hoe het bij jullie gaat, maar ik heb zo'n idee dat echt onderdeel is van ook wie wij als mens zijn. Of wat zo snel gebeurt elke dag. Dus waarom zegt Jezus dit dan eigenlijk? Is dit wel realistisch? Kan ik eigenlijk wel niet oordelen? Je zei hem al, eerst gaan we nog even wat in het bijbelgedeelte duiken. Je zei van de beeldspraak van die balk. Dit is een vertaling uit 1560. Vrij letterlijk. Ik vond deze nog grappiger. Je wilt het denk ik helemaal onbevangen. Kijk maar in mijn balk. Ja, nou, Jezus kondigde al aan, hij sprak in gelijkenissen. Dus het is een soort, hij gebruikt het als een metafoor. Het is niet letterlijk een balk, maar wat is het wel, die balk? Waar staat het dan voor? En wat is eigenlijk een oordeel? Ik zei net al, voor mij vind ik eigenlijk ook wel een zware vraag. Kan het leven zonder oordeel? Dan moet ik ook denken aan mijn studie culturele antropologie. Daarbij leerde ik in het eerste jaar ook om... daarbij leer je om naar plekken te gaan, mensen te gaan en te observeren en eigenlijk oordeloos te kijken. En een van de oefeningen die we moesten doen was om een een vignette schrijven, zo heet dat. En dan ga je een uur in een ruimte zitten, alles wat je ziet schrijf je op en dan maak je een soort levende beschrijving van wat je ziet. En nou, ik had dat gedaan en ingeleverd en ik kreeg een blad vol met allemaal rode strepen terug. En ik dacht, maar dit is toch wel wat ik gezien heb. Maar overal stonden vragen bij. Van, hey, je zegt dat je een mevrouw zag die enthousiast beweegde. Maar hoe weet je eigenlijk dat diegene enthousiast is? Dat is jouw invulling. Wat maakte dat diegene eigenlijk enthousiast is? Is dat de armbeweging? Is dat de gezichtsuitdrukking? Dat moet je benoemen en niet jouw invulling van wat enthousiast is. Dus hoe snel je al iets in een hokje plaatst. Nou, dat maakte mij wel heel voorzichtig, ook in de jaren na, om dingen niet in hokjes te drukken. Maar het voelt ook een beetje als een soort op eieren lopen. Snap je dat? Ja. Oordeel niet dus, en wees barmhartig. Nou, ik wil met jullie eerst kijken naar eigenlijk wat ik dus zeg, van hoe oordeel je nou niet? Wat is nou een oordeel? Dit is een beetje wat er in mijn hoofd gebeurde tijdens de voorbereiding. Is het überhaupt mogelijk? Wat is nou een oordeel, wanneer niet? Wanneer is de mening? Hoe maak ik dat onderscheid? Hoe kan ik onderscheid maken? Mag ik dat eigenlijk nog wel doen? Wat vraagt Jezus hier nou eigenlijk van mij? Nou, om daar iets meer grip op te krijgen van waar een oordeel vandaan is gekomen, wil ik met jullie teruggaan naar Genesis. Je noemde hem al de boom van kennis en goed en kwaad. Als je het verhaal van Genesis leest, dan zie je dat God de hemel en de aarde schiep. De bomen, de dieren, de planten, de natuur. En als kroon op de schepping kwam de mens. En hij gaf ons ook de uitdaging om in die natuur rond te lopen, ons te laten verwonderen. En de namen te geven aan de dieren die we zagen. Dus vanuit ons perspectief zagen we een gigantisch groot beest. Een giraf of een kleine mier. Dus we zijn gemaakt om duiding te geven aan de dingen die we zien. Gaandeweg gebeurde er iets. We gingen van een boom eten, van kennis en goed en kwaad. En opeens werd dat duiden, wat dus kennelijk in ons zit, als het ware bevlekt of er kwam iets overheen wat dat duiden nog ingewikkelder maakte. Of wat schaamte bracht. Je zag dat nadat Eva en Adam ervan gegeten hadden, dat ze zich direct gingen verstoppen in de bosjes. Ze veroordeelden zichzelf, eigenlijk nog voordat God dat had gedaan. Ze verscholen zich voor God, ze schaamden zich. En dat zie je, dat oordeel en schaamte, dat zijn een soort evil twins. Die gaan hand in hand. En ik vind het wel heel mooi hoe God ook daar eigenlijk op reageert als eerst. Die komt het paradijs in en het eerste wat hij vraagt is, waar ben je, waar zijn jullie? Het is een open vraag. En je ziet aan de reactie van Eva dat ze zich schaamt. Ze zegt, ik ben naakt. Opeens is er bepaalde kennis over zichzelf van wat slecht gedrag is. Maar de kennis van goed en kwaad gaat dus niet alleen over wat slecht is, maar gaat ook over wat goed is. Misschien herken je dat ook wel in je eigen leven, dat je een bepaalde standaard hebt. Ik merk het ook in voorbereiding van deze preek. Ik denk, ik ben ontwerper, ik wil een mooie presentatie hebben en ik wil dat dit en dit en dit allemaal klopt. Maar die standaard, als je daar niet aan voldoet, dan voel je hem ook. Dan komt hij ook binnen. Dus die kennis kan een soort last worden om te gaan oordelen, of om je te schamen. En dan heb je daar Jezus. En die komt dan een paar duizend jaar later en die zegt, oordeel niet, wees barmhartig. Nou, lekker makkelijk. Of juist niet. Als we dan dat stuk lezen en dan daar denk ik van, waarom zegt Jezus dit, is de context denk ik ook heel erg belangrijk. Het is onderdeel van de bergreden, als Jezus dat zegt. En eigenlijk legt hij daarmee een soort fundament neer van, dit is hoe Gods koninkrijk eruit kan zien. Zo ziet de hemel op aarde eruit. Als je niet oordeelt, als je op een andere manier met elkaar omgaat. En dat maakt het denk ik alweer wat lichter. Als dat wetende, Dat is een soort toekomstmuziek. Dus kennelijk komt er ooit weer een koninkrijk waarin we van die last af zijn, van die kennis af zijn, of in ieder geval daar een manier weten van mee om te gaan. En tegelijkertijd, we zitten hier in de Vineyard. We geloven ook dat Gods koninkrijk nu kan doorbreken. In wonderen, in krachten. En ik denk ook door soms dat oordeel te omzeilen of om dat uit te stellen. En daar wil ik met jullie een paar voorbeelden, wat oefeningen ook zo mee gaan doen. En dan gaan we toch nog wat dieper duiken in waar komt dat oordeel vandaan, hoe ontstaat dat? En Jezus maakt het eigenlijk heel concreet, ook al in het Bijbelgedeelte. Hij zegt, als we het over oordeel hebben, haal eerst de balk uit uw eigen oog. Nou, hoe doe je dat? Hoe ontdek je wat die balk is? Nou, het is niet letterlijk, dat hebben we net al wel, zijn we al achtergekomen. Maar hoe haal je erachter wat eigenlijk je blinde vlekken zijn? Watgene wat je veroordeelt, misschien bij jezelf, bij anderen? Nou, dat is een hele goeie. Als je trouwt, dan gegarandeerd dat je elkaar gaat schaven. En ik denk dat we als gemeente ook een hele mooie plek zijn. En misschien ook een hele irritante plek zijn om elkaar te schaven. Want dat gebeurt juist in de interactie met elkaar. Een voorbeeld. Ik geef eerst even een voorbeeld van mij, van mijn werk. Vorig jaar had ik een nieuwe collega. En die was echt heel vrijmoedig in deadlines aan mij geven. die kon in een mail sturen van over 2 dagen moet dit en dit af zijn. En wees succesachtig. En, oh, wat vond ik dat irritant. hij haalde me echt de bloed onder de nagels vandaan. En ik heb ook meerdere keren met hem gesprekken aangekaart over van hey, ik zie het niet zitten of dit lukt niet of je moet op een andere manier mee communiceren. Maar op een gegeven moment ontstond iets in onze dynamiek, in onze relatie. Alleen als ik een mailtje van hem zag of een appje zag, ik had hem nog niet eens gelezen. Of ik voelde mijn bloed al koken. Ken je dat? We gaan zo meteen een stukje hebben over socialisatie. En daar dan, wat ik daarin ontdekte was een manier om... Dat bloed ging koken, dat ging misschien een deel over hem, maar ik denk voor een grote deel nog over mij. Dus bevraag je eigen oordeel wat je vindt bij jezelf. Ik begon al met als je op aarde geboren wordt, word je geboren zonder mening. Je zag net Jaaltje rondlopen, de eerste uren, de eerste weken, de eerste maanden is een kind afhankelijk. Je kijkt om je heen, alles neem je op, alle sensoren staan aan. En je bent ook afhankelijk van de mensen om je heen. En... als omgeving geef je input aan een mens. En gaandeweg leer je op die manier eigenlijk wat normaal is voor je omgeving. Leer je ook de oordelen van je omgeving. Nou, wat ik dus net al zei, van de hagelslag, niet met je hand in de hagelslag of niet met je hand in de boter. Dat soort dingen leer ik jou al nu. Of als er 's avonds weer de yoghurt omver gooit, niet doen meisje. als je zo meteen 15 bent. Dan wordt dat niet gewaardeerd als je dat ergens doet. dat slurp je als het ware op. En dat heeft ook een functie, want dat geeft veiligheid. Je leert daarmee wat normaal is, wat niet normaal is. En het helpt je in je ontwikkeling. Maar in dat proces ontstaat er een gedeelte eigenlijk in jezelf wat in het licht staat. Wat als goed wordt ervaren, wat er mag zijn. En ook dingen die dus niet gewaardeerd worden, die in de schaduw komen te staan. En als het ware maak je die oordelen van je buitenwereld langzamerhand je eigen oordelen. Ik denk een voorbeeld ervan, even een klein parallel stapje meer in onze kerk. Van wij zeggen regelmatig, het Vineyard-kwartiertje. Dat is iets wat wij kennelijk dus heel normaal vinden, dat mensen een kwartiertje later komen. En elke keer bevestigen we ook dat dat mag of er mag zijn. Nou, dat is een dingetje wat bij ons in het licht staat. Maar ik denk dat er ook genoeg kerken zijn waarbij... Als je al minuten later komt, of eigenlijk een minuut voor de dienst begint, en je moet nog helemaal voorin lopen, dat er genoeg ogen in je prikken, dat te laat komen in de schaduw komt te staan. Dus je ziet dat licht en donker, hoe dat eruit ziet, dat verschilt per kerk, dat verschilt per gezin. Dat zijn maar net de dingen die aandacht hebben gekregen, of juist geen aandacht hebben gekregen. En hoe ouder je wordt, hoe duidelijker die scheidslijn ontstaat. Maar goed, in jezelf zit soms toch verlangen om die dingen die eigenlijk in de schaduw zitten eruit te laten komen. Of dat gebeurt soms ook gewoon, want het lukt niet altijd om perfect te leven. En als dat eruit komt, nou ja, dan ontstaat dus schaamte. En schaamte is eigenlijk afwijzing van wie je bent. Of als je ziet dat iemand anders iets doet wat je afkeurt, oordeel. En eigenlijk gaat dat niet zozeer over wat die ander doet, maar het gaat veel meer over wat jij hebt geleerd, wat er wel of niet mag zijn. Nou, en als dat voorbeeld dat ik net noemde van mijn collega, dat het mij zo, dat ik het zo irritant vond. ik merkte toen ik dit leerde, dat ging ik bij mezelf bevragen en ook met God vragen van, waarom vind ik dit eigenlijk zo irritant? En dat had voor mij te maken met de manier waarop hij ruimte innam, maar ook gewoon zijn behoefte uiten. Heel vrijmoedig daarin was. Van, hey, ik heb dit nodig, wil je dit voor me regelen? En de vrijheid die hij daarin innam om dat te doen, nou, dat ging heel erg tegen de vrijheid of de waarden die in onze familie er zijn om voor de ander te zorgen of te denken van, hey, kan de ander dat eigenlijk wel? Of het invullen voor een ander? Dat botste daarmee. En het nodigde mij uit juist om ook op zoek te gaan van, hey, hoe mag ik misschien zelf wat meer ruimte innemen? Of hoe... Ja. Snap je hem? Qua schaduwzijde. Ik denk gevolg daarvan, van die zoektocht, is dat ik Benno een appje stuurde van, mag ik een keertje spreken? gevolg van ontdekken wat dus bij je in die schaduw staat. Stel je oordeel uit. Nou, dus ik denk dat we nu wel kunnen vaststellen dat we allemaal oordelen. Ik hoop dat iedereen van jullie dat ook kwartjes geland van, nou, dat gebeurt. Maar hoe kan je dat uitstellen dan? Ik vind dat Jezus daar ook een heel mooi voorbeeld in geeft in het verhaal met de vrouw die overspel heeft gepleegd. Dan is er een vrouw die wordt echt letterlijk voor zijn voeten geworpen. En op dat moment zijn er omstanders die zeggen van, hey, die vrouw heeft de wet overtreden. Ze heeft overspel gepleegd. En je ziet gewoon dat die vrouw zich schaamt. Ze wordt afgewezen. En Jezus laat zich niet uit zijn tent lokken. Die bewaart de rust. Die gaat, neemt de tijd. Die gaat in het zand schrijven. Dat is ook een verwijzing eigenlijk naar wat de hoge priester deed om een oordeel te vellen. Maar hij spreekt zich niet direct uit. En uiteindelijk als hij dat doet, dan zegt hij dus, wie zonder zonde is, werpt de eerste steen. Ja, ik vind dat echt briljant. Ook omdat Jezus daarmee nergens een concessie in doet. Hij houdt de waarheid in stand. Want ja, die vrouw heeft inderdaad overspel gepleegd. En dat is ook niet de bedoeling of het idee wat God voor ons in gedachten heeft qua omgang. En tegelijkertijd doet hij ook geen concessie in de liefde. In die vrouw voor het blok zetten. Of voor het... hij is geduldig. Dus ik zou zeggen, oefen dat. Als je iets voelt, nou ja, een hele kinderlijke manier is tel tot 10. Soms werkt het om het niet direct je mening uit te flappen. En eerst eens na te denken van, hey, waarom voel ik dit of waarom denk ik dat? En nou, je hebt oordeel, je hebt barmhartigheid. En ik denk dat een heel andere kant van het spectrum is verwondering. Als je een oordeel hebt, dan denk je te weten hoe het zit. Je hebt iets gecategoriseerd, je hebt iets in een hokje geplaatst. Maar God nodigt ons ook uit om ons te laten verwonderen. Dat viel me ook heel erg op in alle nummers die we net zingen. Dat ging over Gods grootheid, over zijn majesteit, zijn natuur, zijn schepping. Ik denk dat we allemaal wel van dat soort ervaringen hebben, dat je iets ziet of voelt dat je groter deel bent van iets dan je beseft. Ik heb dat soms als ik surf, of ik vind het dan ook heerlijk als een golf me eigenlijk meepakt en dat ik helemaal overdonderd word. Dan denk ik van, ach, ben ik toch ook een lekker nietig mens. In de zin van, er is iets groters dan ik. Mag iets een mysterie soms ook blijven. En wat helpt dus als je in een oordeel schiet, is te zoeken naar een vraag ook bij... lukt het me om toch nog een open vraag te stellen over die andere of over de situatie? En dat is echt, dat is wel rete lastig, want vaak al in de vraag waarom zit al een oordeel. maar probeer eens te kijken van hoe kan ik me ook weer verwonderen over wat hier eigenlijk gebeurt. En zeg dat oordeel wat ik heb eigenlijk niet is over iets waar ik mezelf voor schaam en waarin Gods licht eigenlijk mag gaan schijnen. Dan ben ik benieuwd ook nog wat voor vragen dit bij jullie oproept. Bij mij was in ieder geval ook een van de vragen die ik had van... dus ik ga niet oordelen of ik wil niet oordelen, maar... hoe zit het dan toch met waarheid of onderscheidingsvermogen? Of er is toch ook zoiets als wat niet oké is? En ik denk, ja, dat klopt. Maar uiteindelijk gaat het ook over... wie geef je de macht? Of wie is je... In het stukje gaat het ook over wie is de leraar, wie is de leerling. Ik denk, aan wie geef je uiteindelijk de macht om uiteindelijk het laatste woord te geven? Ik denk dat een andere vraag die je misschien kan hebben van... Maar als ik niet oordeel, betekent dan niet dat ik dingen ga ontkennen of zo. Ik denk dat is ook iets wat bij mij lang geweest is van, ik wil niet oordelen, dus eigenlijk ontken ik dat ik misschien boos ben. Want boos voelt al als een oordeel. En ik denk dat echt iets anders is. Als je bij jezelf merkt, ik ben boos, dan is dat er gewoon. En dat vertelt iets. Maar vervolgens de duiding, ja, of dat wel of niet bij de ander ligt, dan wordt het een oordeel. Maar dat je iets voelt of dat je iets beleeft, dat is er. En dat mag er ook gewoon zijn. Ik denk dat het soms beter is om dat maar dan te benoemen of te zeggen dat het er is, dan het te ontkennen. Want dat komt er toch wel uit. Ja. Ah ja, en wat ik eigenlijk ook wel heel tof vond, dat viel me op ik vond het ook wel heel grappig, als we het dan hebben over parallellen, is dat Jezus de metafoor gebruikt van de balk. En dat als ik daar iets lang over nadenk, van dat gaat ook over een last. Het is een oordeel, is ook echt een soort last die je met je meedraagt. En in dat hele stuk, noemt hij ook van gaat het over, op een gegeven moment noemt hij ook een stukje over vrijheid. En Jezus nodigt ons uit omdat hij de last wil dragen. Het kruis is daar het voorbeeld van. Hij heeft letterlijk een balk gedragen, heeft die last voor ons gedragen, het oordeel gedragen. En op het moment dat je in een oordeel schiet, dat gebeurt, denk dat echt een voorrecht is wat we hebben als gelovigen, dat we die last aan Jezus mogen geven. Van Heer, ik merk dat ik dit afwijs bij mezelf, bij een ander. Het gebeurt. Wilt u die last van mij dragen? Of u zegt dat u geduldig bent, u zegt dat u liefde bent. Wilt u mij leren om ook liefde te hebben zoals u dat doet? Nou, ik hoopte eigenlijk dat we nog tijd hebben om met elkaar een oefening te doen. Maar ik weet niet hoe lang we in de tijd zitten. Anders komen jullie er makkelijk vanaf. ik zie wel van Menno dat de tijd kort is. Zal ik gewoon afsluiten met een gebed? Ik nodig jullie uit om deze zondag zelf eigenlijk dat gesprek met God te voeren. Van Heer, zijn er nog dingen die bij mij in de schaduw staan, die in het licht mogen komen? Of dingen die ik veroordeel bij een ander of bij mezelf? En die ik, nieuwe terreinen die ik mag gaan verkennen. Dus ik zou zeggen, oefen dat. En ik kan een oefening daarvoor ook wel naar Menno of Marjan sturen, dat je het een keer thuis kan doen in je stille tijd. Maar dan gaan we voor nu... Wat zei je? Nou, ik kan hem laten zien. Ja, dus eigenlijk die oefening die ik net zei van met mijn collega, wat ik irritant vond. Toen deed ik dit. Van ik zie dit, ik denk dan, ik voel me zo, mijn neiging is. En uiteindelijk oefenen van hoe kan ik nou weer nieuwsgierig zijn? Waar ben ik nieuwsgierig naar? Ja, ik kan hem in de groepsapp zetten. Ja. Ja, er is een... en een mail, dus het komt op een manier bij je. Oké? Foto's. Oké, gaan we voor nu bidden. Vader, dank u wel dat u hier bent. En voor uw zoon. Voor het voorbeeld wat u geeft, ook in deze tekst. Van wees barmhartig, zoals de Vader barmhartig is. Heer, dank u wel dat we het niet alleen hoeven doen. En dat u echt het levende bewijs bent. Dat het mogelijk is om te leven zonder een oordeel. Of om te gaan met een oordeel. Zonder enige concessies te doen in wat waar is. En concessies te doen in wat liefde is. Heer, en ik wil ook wel eerlijk zeggen, het is gewoon echt wel lastig om dat niet te doen. Ook als gemeente nu. We zitten in een tijd waarin we aan het veranderen zijn. Waar dingen steeds weer nieuw zijn of onbekend is. En het is zo makkelijk om dan te schieten in afwijzing. In het, hetgeen wat onbekend is, weg te serveren. Heer, leert u ons om ons te verwonderen in elkaar, in uw schepping, in wie u bent. En u de macht te geven. En niet zelf de touwtjes in handen te willen houden of het allemaal maar willen verklaren of duiden. En dank u wel dat u ons elkaar gegeven heeft. En dat we juist ook door de ontmoetingen met elkaar u mogen gaan ontmoeten. En mogen groeien. In Jezus' naam. Amen.